Ja, nee, ik heb een aantal gesprekken gehad van de week. Onder andere met Klaas van Egmond. Maar ook in mijn eigen werk zijn er mensen gekomen waarin eigenlijk duidelijk werd waar we, waar ik sta. En dat is zoveel ernstiger dan ik ooit gedacht heb. Ik vond het al ernstig. Nou, de anekdote is dat Klaas van Egmond, nou, dat is een professor en die zit bij het kabinet en die zit in de SER, heeft hij gezeten. En dat is iemand van het, ja, die hoort bij het establishment, is een wetenschapper. Al 55 jaar met het milieu bezig. Die wordt niet gehoord. Ja, bedankt Klaas, goed verhaal, maar dat is zondag en het is nu weer maandag, dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig waren. En we leven in een soort, ook de boeken, hij zei de boeken die beroemd zijn. Dat is voor mij dat de mens dat horen wil, de mensheid. Bijvoorbeeld Rutger Bregman, de meeste mensen deugen. En ik zelf heb, Jaap heeft dat toch precies zo. Ik denk, ja, dat wil ik nog wel even zien. En hij zei, luister, de meeste mensen deugen, dat is gewoon onzin. We hebben allebei zwart en we hebben allemaal wit. En daar moeten we steeds tussen kiezen. En dat is steeds een heel moeilijk proces. De meeste mensen deugen is een onzintitel. Ik was zo blij dat hij dat zei. En ook over die Harari, die Israëliër, die met wintergasten geweest is. Ik heb dat ook twee keer gezien, dat had hij precies zo. En hij zei, die man die vertelt dat wij via de algoritme gestuurd gaan worden en dat dat onze toekomst is. En dat we daar ook tevreden en dat dat zo is. En hij zei, wat een onzin, ik niet. Want dat betekent dus dat alles wat ziel is en wat een impuls is en wat direct verbonden is met het leven, of wat ik die verticale lijn noem, dat dat wegvalt, dat dat niet bestaat. Nou, en ik heb dus eigenlijk besloten deze week dat dat is wat gevoed moet worden bij mij. En dat ik daarom ook af en toe eruit moet om weer te zeggen, oké, Jaap, waar was je mee bezig? En nou, met die 7 preken voor de doden van Jung, met nog wat dingen, ja, daar ben je mee bezig. Ik ben naar een concert geweest, de klaagzang van Maria, van de Maria's, van Maria de moeder, Maria Magdalena en Maria de moeder van Johannes. En dat was prachtig. Dat was echt prachtig. En dan denk ik, oh wacht even, dit voedt de ziel. En wie is er nou bezig met het voeden van die ziel? Nou, ik ga niet in op de cases nu, maar wat het mij gebracht heeft, die gesprekken en mijn individuele gesprekken en dat lange gesprek met Klaas van Egmond. Kijk, er is een verschil tussen de persoonlijkheid en een ziel. Laat ik dat woord maar weer gebruiken. En ik weet dat een ziel in het Chinees is niet eenduidig. Dat zijn er 10. Maar dat doet er niet toe. Er is iets wat ik die verticale lijn noem, wat met inspiratie te maken heeft. En iets wat met conditionering te maken heeft. Dat is het horizontale vlak waarin je je aanpast aan die maatschappij. Of waarin je geconditioneerd wordt door je ouders, omdat je in de maatschappij goed moet functioneren. En dat gaat over het ontwikkelen van persoonlijkheid. Maar het wordt nog veel ernstiger. Kijk, ik zie dat op alle niveaus, of dat nou individueel is, mijn eigen vraagstelling ten opzichte van de wereld, de vraagstelling van mijn vrouw ten opzichte van de wereld, de vraagstelling van families, de vraagstellingen van Amsterdam met de problemen die in Amsterdam zich opstapelen, de staat Nederland, de staten Europa, dat zijn allemaal collectieve persoonlijkheden, dat zijn allemaal collectieve x. En waar zijn ik, waar is mijn ik nou mee bezig en het collectieve ik ook? Dat is met continuïteit, veiligheid en zekerheid. En Ken Wilber zei al, kijk, de persoonlijkheid en iedere cultuur, een familiecultuur, Amsterdamse cultuur, Nederlandse cultuur, iedere collectieve persoonlijkheid is erop gebaseerd om de dood te ontkennen. Dat is de collectieve samenzwering. En daarin wordt er gezegd, er is continuïteit, er is zekerheid en er is veiligheid. En nou komt het en die is er niet. Nooit geweest. We zijn de hele tijd in veiligheid, hebben we nu geleefd in Europa. Als we over de wereld kijken, hebben we helemaal niet in veiligheid geleefd. Er zijn oorlogen zat geweest en nog. En Afrika loopt leeg. Dus wat praat je over dat het vrede is? Ja, voor een heel beperkt aantal mensen. Dat betekent dat we op een punt zijn gekomen waarin de persoonlijkheid in feite geen antwoord meer heeft. Wij weten niet hoe we met de Oekraïne moeten omgaan. Wij weten niet hoe wij met de graanprijzen moeten omgaan. Wij weten niet hoe we de toekomst moeten vormgeven. Wij weten niet hoe we het huizenprobleem en het stikstofprobleem moeten oplossen. We weten het gewoon niet. In de coronacrisis kwam dat ook naar voren. Wij weten gewoon niet hoe we het aan moeten pakken. En dat hebben we vlug geleerd, want dat kunnen we als mens. Maar hebben we nou alles geleerd en was het nou goed? Dat weten we eigenlijk helemaal niet. We zijn er weer doorheen gekomen. Maar was het continuïteit, zekerheid en veiligheid? Nou, helemaal niet. Nog steeds niet. Dus wachtend, zoals Marjan Koopman zegt, op de volgende epidemie. SARS was hiervoor. Dus het is niet zo dat het afgelopen is. Als dat de stand van zaken is, dan is voor mij de volgende vraag. En die is wat mij betreft nieuw. Als de persoonlijkheid uitgepraat is, waar wend je je dan toe? De meeste mensen en in het collectief die zeggen, mijn persoonlijkheid is nooit uitgepraat. Maar bij die mensen die zitten dus in een matrix. De matrix van de persoonlijkheid. En dat gaat gewoon altijd door. Dus dat blijft altijd doorpraten. Ook in de oorlog, ook in het verzet. Dat blijft altijd doorpraten. Maar je hoort dat dat wel meedoet, maar dat het niet iets veroorzaakt wat de gebeurtenis is. Dat brengt geen vrede. Het is geen resonantie. Het is een bijdrage aan de onrust in plaats van aan de rust. Nou, ik heb een aantal gesprekken gevoerd waarin ik in die verticale lijn, daar zal ik straks verder over gaan, vrede gebracht heb. In een sessie. En ik ben nu bezig met het ontwikkelen van een, ik zou bijna zeggen, methodiek om vrede te brengen. Waarom? Omdat die persoonlijkheid is gestopt. En hoe doe je dat dan? Of, als de persoonlijkheid gestopt is, je roept, ik ga gewoon keihard door. Nou, dat gebeurt. Daar komt ook oorlog van. Daar komt ook, Klaas van Egmond zei ook, daar komen nog veel grotere migratiestromen. Oorlogen, voedsel, watergebrek, klimatologische extremen. Ik bedoel, het zal in een verhoogd tempo doorgaan. De komende 30 tot 50 jaar zien er inkt, maar dan ook inktzwart uit. Dat is dus dat we over de dood van de mensheid praten. Het gaat niet meer zo. Aan de ene kant is dat verschrikkelijk, Jaap, is dat nou zo erg. En aan de andere kant word ik opgelucht, want dit is wat ik voel. Wij staan in het aangezicht van de dood. En daarmee staan we in het aangezicht van de eeuwigheid, want het is een mysterie. Nou oké, doen we alsof er niks aan de hand is met de persoonlijkheid, is één. Het tweede is, oké, het is een chaos. De wereld is een chaos, dat is het mensbeeld en we moeten zorgen dat we krijgen wat we hebben willen. En ja, daar kan je ook voor moorden en dat gebeurt in een oorlog ook. En dat gebeurt in dit oorlogsbewustzijn wat we allemaal hebben ook. Dus ja, mensen blijven voor zichzelf zorgen. Ook ten koste van anderen, maak je geen illusie. Of je wendt je tot God. En wat is die God nou voor jou in deze tijd? Dat is de vraag, wat mij betreft. Nou, dit is het eind van hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2 is, als ik me nou tot God wend, wat ik de afgelopen weken gedaan heb. En ik heb de dood onder ogen gezien. Het is nu Paasweek. Het is 13 april 2022. De Paasweek, daar vieren we de dood en de wederopstanding. En Adi Ashanti in zijn boek over Jezus, Resurrecting Jesus, en alle andere geestelijke stromingen die zeggen, je hebt een eerste deel van je leven tot je dood gaat, en het gaat over het leven wat je leidt na je wederopstanding. De dood kan zijn een trauma. En hoe zie ik een trauma, daar heb ik een podcast aan gewijd, als een deur die naar een ander bewustzijn gaat. Hoe zie ik de dood als een deur die naar een ander bewustzijn gaat? Dat is het archetype van de dood en de wederopstanding. Dat is waar we van de week in zitten en ik ga het als nooit tevoren weer herbeleven en beleven en kijken wat het mij doet. En ik zit er middenin. Wat ik ontdekt heb is het volgende. In mijn eigen praktijk waren er 3 mensen. En het is goed om dat als voorbeelden te geven. De eerste is een vrouw die een prachtige stichting heeft opgezet. En daar op haar 65ste afscheid van moet nemen, want dat staat in de statuten. En die is bezig in dat afscheidsproces. En die moet een opvolger benoemen en dat was heel erg lastig. En die weet niet hoe haar toekomst eruit ziet. En die kijkt in een volkomen zwart gat. En die zegt, dit is onoplosbaar. En in haar huiselijke situatie is het lastig, want haar man is depressief. En het ziet ernaar uit dat zij gewoon voor die man moet gaan zorgen. En al zorgt, maar nu heeft ze die baan nog. En die was daar helemaal door verstreken. Al niet even, maar al een aantal weken. Omdat dat besef doorkomt, want de opvolger is nu gevonden. De tweede was een vrouw die met haar man en een klein meisje eerst verhuisd is van de Randstad naar Drenthe. En nu van Drenthe naar Portugal gaat. En in een caravan afgelopen zondag is vertrokken. En zaterdagmiddag nog een laatste bijeenkomst bij mij had. En op de laatste bijeenkomst, dus in een klein groepje, waar we afscheid namen, zij wou beginnen. En ze zei, ik heb iets niet opgelost. En dat moet ik voor morgenochtend doen. Namelijk, mijn vader, die gaat dwars over al mijn grenzen heen. En die heeft al een huis geboekt voor juli en augustus in Portugal om mij te helpen. En mijn vader helpt mij. En als hij ver over mijn grenzen gaat, dan helpt mijn moeder me weer, want die verzorgt me. En dat is de driehoek. En dat heb ik ontdekt. Die vrouw, die zit al 6 jaar bij mij. 6 jaar. En die kwam uit een ernstige depressie, omdat vastgesteld werd dat ze kanker had, baarmoederkanker, toen haar kind geboren werd, terwijl haar kind geboren werd. Dus dat is niet mis. Dus die is gewend om na te denken, die is hartstikke slim. En ik zei dus, en wanneer heb je dit nou ontdekt? En toen zei ze, het ligt zo vlakbij. Ik heb het nooit gezien tot een paar maanden geleden en het begint nu steeds ernstiger te worden. Dat ik het zie, want dit heeft mijn hele leven bepaald. Ik ben bezit van mijn vader. Mijn vader die bezit mij en die bezit ook het kind van mij, zijn kleinkind. En wat ik wil en niet, doet er helemaal niet toe. Hij zorgt voor mij, hij klust, hij kan dit. Hij heeft pensioen genomen om ons te helpen. En mijn moeder heeft haar bestaansrecht uit te helpen voor mij. Een onoplosbaar conflict. Het derde conflict in 3 dagen tijd. Een man belt uit België, die ik al heel lang ken, en zegt, er is iets heel wonderlijks gebeurd. Ik ken die man al, ik denk 8 jaar. Bellen iedere week, 2 weken. Hij heeft heel veel pijn, die man. Echt heel veel pijn. En nou, ik help hem daarin. En die zegt, er is toch iets heel raars overkomen. Ik ben helemaal verstrekt. Want mijn moeder heeft gebeld. En die zegt dat ik haar niet goed verzorg. En die wil mij niet meer zien. En hij barst in huilen uit. En ik ken die man goed. Die man, dacht ik ook, kende zichzelf goed. Dus ik zei, Jezus, wat is er aan de hand? Dus ik zei, nou, het is zo dat sinds mijn vader dood is, dat is 20 jaar geleden, bel ik mijn moeder iedere dag. En daar zitten we iedere dag te skypen of te facetimen. En dat, ja, dat iedere dag. Ik zei, Paul, iedere dag? Ja, zei hij. En ik heb alleen een hartinfarct gehad een paar maanden geleden. En nu kan ik niet meer iedere week naar haar toe wat ik deed. En dat kost mij een dag. Want ik woon ver van haar vandaan. En dan moet ik heen en weer rijden. Maar nu ga ik 1 keer in de 2, 3 weken. En ze heeft nu geklaagd dat zij dat niet goed genoeg vindt. En dat ze mij niet wil zien. En haar broer woont 10 minuten bij haar vandaan. En mijn broer, dus haar kind, woont ook 10 minuten van haar vandaan. En die brengen af en toe boodschappen. Maar die trekken zich niks van aan. Het gaat over mij. En ik ben nu iemand die zij eruit gezet heeft. En die man was ontroostbaar. En dat heeft even geduurd. En zijn persoonlijkheid had geen antwoord meer. Alle drie niet. En wat mij duidelijk wordt, is dat je moet beginnen met dat wat nog levend is. Dat wat de verticale lijn nog door kan laten. Dat wat inspirerend is. Dat waar je aan die vrouw, die haar vader, daar heb ik ooit aan gevraagd, toen ze in de depressie was, is er nog iets heel? En toen zei ze ja. En toen ben ik begonnen om dat aan te spreken. En toen was binnen 3 maanden functioneerde ze weer. Dat hebben we uitgebreid. En dus die vrouw kan dat herkennen. Dat heb ik nu weer gedaan. Weer gevraagd. En dat kon ze ten opzichte van haar vader niet vinden. Niet vinden. Ze zei, als ik dit ga doen, heb ik met een monster te maken. En dat wordt een monster. En ik dacht, ja, dat is zo. Dat denk ik ook, ja. Dus de vraag is, hoe doe je dat? Want dit moet afgelopen zijn. Bij degene die zijn moeder zei, nou ja, Paul, ik moet er eerlijk gezegd ook om lachen. Dus 20 jaar lang je moeder iedere dag bellen en dan niet goed genoeg zijn. Dat is raar. Dus ik moet eventjes zelf me onthechten van jouw verdriet. Want ja, het is echt raar. Kan je daar nou naar kijken als we met z'n tweeën zijn? Ja, zei ik, kan er naar kijken. Nou, wat er gebeurt is dat je op het niveau wat subtiel is, waar licht is, dat je je begint te identificeren met dat licht. En dat je vanuit dat licht kijkt en dat je een subtiel gebied maakt met taal waarin je zegt, oké, ik weet nog niet hoe ik het moet behandelen, ik weet nog niet hoe ik het moet doen, maar oké, zo zit het in elkaar. Oh, vanuit dit licht kijk ik er zo naar. Oh, vanuit dit licht, ja, dan voel ik dat het gaat nog steeds niet richting wat moet ik doen, maar het gaat wel, het verdicht zich wel een beetje. En als je dat een tijdje doet, dan komt er iets waar iemand van zegt, oké, ik ga weer wat oefenen in deze wereld vanuit dit licht. En dat weer wat oefenen vanuit dit licht is de volgende stap. Dat is de enige oplossing daar waar de persoonlijkheid het niet meer weet. Dit zware gesprek met Klaas van Egmond en de 3 sessies gingen achter elkaar. En ik dacht, oké, dit is waar ik sta. In mijzelf is wat gaat er nou dood? Ik heb veel pijn gehad, maar nog. Dus ga ik dan feitelijk dood? Nee, maar ik wil toch nog van die pijn af. Kan dat of is dat een vreemd verlangen? Nou, ik ga er van alles aan doen. Ik zie dat als onmogelijk. Ik zie het onmogelijk dat dat gebeurt. Maar ik wil er toch aan gaan staan. En ik ben bezig om mijzelf te behandelen. Oké, vanuit welk licht kijk je nou naar die pijn? En wat kan je eraan doen? En ja, ik vraag weer begeleiding met revalidatie. En ik moet weer gaan oefenen, maar dat wil ik onder leiding, want alleen kan ik het niet. Dat stimuleert me, of stimuleert me, stimuleren is zo'n horizontaal woord. Nee, ik voel dat als ik voluit wil blijven leven, dat dit noodzakelijk is. Nou, als ik dat nu, dit systeem, of deze gedachtegang, neerzet op een groter geheel, dan zie ik, net zo goed als ik het in het zwart zie, de komende 30 tot 50 jaar, zie ik heel veel licht. En waar zie ik nou licht in? Ik zie licht in het volgende. Er komen steeds meer kleine groepjes mensen bij elkaar. Nu is het nog versplinterd. Maar 2, 3, 4, 5 mensen is al goed genoeg. Ik wil weer een retraite houden, onder welke condities dan ook. Ik wil weer mensen bij elkaar brengen. Of ze willen of niet, maar diegenen die willen, die kunnen komen. Ook als ze het als een mogelijkheid zien en vlak van tevoren kunnen afzeggen. Maakt me niks uit. Waarom? Omdat het stil zijn met elkaar, omdat het stellen van een vraag van één van de deelnemers, en als één van de deelnemers een vraag stelt, herkent, weet ik hoeveel mensen herkennen dat, om daar stil bij te zijn en ons in dat groepje van 3, 4, 5, 20. Ons af te vragen, ons af te stemmen op het licht. Want als je met meer bent, gaat dat. Gaat dat veel beter. En om dan met elkaar te zeggen, wat zijn nou zinnen die door jou heen komen ten aanzien van dit probleem. Dat mag niet te vlug ingedaan worden. Dat mag niet te vlug naar een oplossing. Dat moet als het ware zijn een aura, mentale aura, gevoelsaura, een etherisch web wat je maakt, waarin op het moment dat je blaadjes aan de boom ziet komen, komt eerst de aura en dan groeit de vorm in. Eerst die aura maken met elkaar en dan erop vertrouwen dat de vorm indaalt. Aan de vorm hoeven we niks te doen op het moment dat we dat subtiele web kunnen maken. Dit wordt mijn toekomst. En dit is wat ik de afgelopen weken geleerd heb. En dit is waar ik de aanstaande Pasen mee naar binnen ga. Nou, dit moet gezegd worden op 13 april 2022.